Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 16e psalm, psalm 16 en daarvan de versen 3 en 4. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen, en ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft. 16 vers 3 en 4. Lezen nu Gods heilige wet, Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog geen enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 14e hoofdstuk, versen 1 tot en met 14. Johannes 14, de eerste 14 versen. En na de schriftlezing zingen we Psalm 25, het zesde vers. Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen we de weg weten? Jezus dan zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben, en van nu aan kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben ik zo lange tijd met uw lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader, en zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Yeah. Gemeente, wij komen vanmorgen tot het tweede nut van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Nadat we vorige week zondag aan de hand van zondag 18 van onze catechismus al gelet hebben op het eerste nut, namelijk dat de Heer Jezus na zijn hemelvaart voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is, willen we nu het middelste gedeelte van antwoord 49 met elkaar gaan lezen. Heidelbergse catechismus dus, vraag en antwoord 49, en dan het middelste deel, ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. We willen samen eerst God zegen hierover bidden. Heere, als wij op deze zondagmorgen weer in uw huis mogen zijn, dan past het ons om uw grote naam allereerst met dankzegging te erkennen voor het voorrecht dat gij ons hier weer wilt samenbrengen. En dat wij opnieuw mogen gaan luisteren naar het woord dat gij in deze wereld hebt gegeven. Dat woord des levens en der zaligheid. Heere, het past ons om u te erkennen, niet alleen voor het voorrecht dat wij op deze dag dat woord mogen gaan horen, maar dat u het aan ons hebt toevertrouwd, uw goddelijke evangelie, en dat wij erbij mogen leven. En dat het van dag tot dag ons mag vergezellen. Want wat is dat een voorrecht, Heere, en wat maakt gij daarin een onderscheid tussen ons en zoveel andere mensen? Er zijn er zoveel in deze wereld die dat woord van u niet hebben en die er ook nooit van gehoord hebben en die het ook niet kunnen lezen, voor wie het niet bereikbaar en beschikbaar is. En er zijn er heren die het versmaden, die het wel zouden kunnen lezen, maar die het versmaden en die aan de verkondiging van uw woord geen enkele waarde hechten. Die de wijsheid der wereld verkiezen boven de wijsheid Gods. En die mensenwoorden van meer belang achten dan uw goddelijk woord. Heren, en u mogen wij door u onderscheiden, door u op een bijzondere manier bevoorrecht, het woord keer op keer lezen en ermee in aanraking komen en van de Heere Jezus Christus horen. En van de weg der zaligheid en van het werk van uw genade en van de eisen van uw goddelijke wet, zowel als ook de eisen van het evangelie. Heere, wat onderscheidt ons dat gij zo met ons zoudt handelen. En het past ons, Heere, om uw grote naam daar ootmoedig voor te danken. Maar laat het nu ook werkelijk door ons op de juiste waarde geschat mogen worden. En laten we het waarlijk waarderen, o God. Want het is ook mogelijk en de praktijk bewijst het. En bovendien uw woord heeft het ons al duidelijk en op zo menige plaats gezegd. Dat wij de weg kunnen weten en die toch niet bewandelen. Dat wij onder het woord kunnen verkeren en toch met een gesloten hart voortleven. Omdat het woord der prediking met het geloof niet gemengd is. En heren, als dat zo is en zo blijft. U laat er in uw woord geen twijfel over bestaan. Dan zal ons lot nog zwaarder zijn dan dat van degene die de weg nooit hebben geweten. En daarom, o God, het is niet voldoende dat wij onder het woord zijn. Het is niet voldoende dat we naar de kerk komen. Het is ongenoegzaam om de Bijbel te lezen en er met elkaar over te spreken bij tijden. Maar waar het om te doen is en waar het ons om te doen dient te zijn. En dat is het dan ook wat wij in dit morgenuur van u bidden. Dat is dat gij ons geven wilt. Het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, opdat we met ons hart verstaan mogen en geloven hetgeen tot ons gesproken wordt, opdat het woord in ons leven voor het eerst of opnieuw zijn kracht zal doen, zijn kracht tot zaligheid, opdat dat woord ons leven veranderen en vernieuwen en herscheppen mag, opdat dat woord ons zal brengen tot de waarachtige kennis van u en van uw wegen. Och, schonkt gij ons in preken en in luisteren de hulp van uw geest, mocht die ons op onze paden tot een leidsman strekken. Heere, wilt gij dat genadig doen, ook in dit morgenuur, en wilt gij zo uw woord voor ons openen en ons er iets van doen gevoelen, hoe waar het is wat gij ons in uw woord zegt, opdat zo in ons leven de waarachtige bekering niet zal ontbreken, opdat ook in ons leven het waarachtige geloof geen onbekende zaak zal zijn. Ja, opdat op die wijze uw woorden ware betekenis mogen ontvangen, tot zaligheid van onze ziel, opdat we in gehoorzaamheid aan u mogen leren leven, vertrouwend op uw goddelijke toezeggingen, op die heilrijke beloften die gij in het leven van al uw kinderen zeker waar zult maken. Heere, wij mogen vanmorgen de schriften weer openen en letten op wat het betekent dat de Heere Jezus de ten hemel gevaren zaligmaker is. En de vrucht daarvan is onder andere dat allen die u vrezen in zijn hemelvaart een garantie hebben van hun hemelvaart. Heere, maar daar moet uw kerk bij leren leven. Dat zullen ze door het geloof moeten leren verstaan en zo in die hoop leren wandelen. Schenk daartoe de toepassende werking van uw geest. Maar geef, Heere, dat ook diegenen die niet tot uw volk en kinderen behoren en die dit vooruitzicht niet bezitten, beseffen mogen dat zij naar een geheel andere bestemming onderweg zijn. O, doe hen verstaan, doe hen inleven, Heere, hoe gevaarlijk het is om zonder u en buiten u te leven, want dan reizen we naar een eeuwig verderf. Opdat er door de schrik des Heeren ook nog mensen bewogen mogen worden tot het geloof, en opdat tegelijkertijd ook de liefde van Christus zondaars harten mag inwinnen en overwinnen, om zich aan u over te geven. Heere, wij vragen u of gij zo in uw gunst op ons neer wilt zien van omhoog, en of u het ons wilt doen ervaren dat u ook in deze samenkomst waar uw woord verkondigd zal worden, in ons midden wilt zijn met uw goddelijke krachten en met uw genade en met uw geest. Doe het ons ervaren, Heere, dat gij nog, hoewel wij zondaars zijn en hoewel we gezondigd hebben, toch nog niet van ons geweken zijt. Heere, doe dan ook genadig verzoening over de zonden, ook over de zonden van de week die voorbij ging. Vergeef, o God, al onze ongerechtigheden, en wilt gij ons toch door uw Heilige Geest zo doen vrezen en schrikken voor de zonde en voor het kwaad, dat wij het leren mijden en vlieden. En geef ons begeerte naar heiligheid en lust tot gerechtigheid, opdat het onze hartelijke begeerte mag zijn om u de Heere te vrezen en om in uw wegen te wandelen, het kwade te haten, het goede te verkiezen. Heere, wij smeken u dat gij gedenken wilt aan alle die hier niet kunnen zijn, en dan weet u wie het zijn, Heere, die niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen. We denken aan onze zieken, we denken aan ouden en bejaarden, we denken aan alle die om welke reden dan ook niet ter kerk kunnen gaan. Wilt gij hen ook gedenken, en wilt gij hen bezoeken, en wilt gij u over hen ontfermen, en wilt gij hen op deze uw dag ook een sabbat zegen geven, zoals u alleen dat doen kunt. En ook al zijn we dan niet in de kerk, en al kunnen we misschien nooit meer naar de kerk, dan zijt gij nog de machtige om het bijzonder ook op uw dag goed te maken met uw eigen inkomst, met uw woord, met uw werk, met uw geest. Geef dat dat ook ondervonden mag worden, Heere. Wij erkennen uw naam dat u het met onze broeder van Dis wel gemaakt hebt en dat hij herstellen mag en dat hij ook in deze dingen nog weer ondervonden heeft dat u hem wilde gedenken. Herstel hem ook verder en breng hem spoedig ook weer thuis. Maak gij uw weldaden heerlijk aan allen die beproefd zijn en die door uw hand bezocht worden. Heren, wij dragen in bijzondere zin ook zuster Bom aan u op, die alweer moest worden opgenomen en met wie het geregeld zo is, heren, dat zij niet thuis kan blijven. Heren, u kent haar ook in haar geestelijke omstandigheden, hoe zij beangst en benauwd wordt en hoe zij geen moed meer heeft menigmaal om te leven en om verder te gaan. O God, ontferm u nog over haar en wilt gij haar nog eens genezing schenken. Maar bovenal gedenk gij haar naar de rijkdom van uw barmhartigheid, ook wat de gesteldheid van haar ziel betreft. Maak dat wel, geef dat zij in u, o Heere Jezus Christus, die borg en zaligmaker mag kennen en mag vinden, waardoor ook haar leven gered mag zijn van het verderf. Heren, wij bidden u voor allen die een moeilijke weg, een weg van beproeving en tegenspoed moeten gaan. God van alle genade, zie zo in alles in gunst op ons neer. Breid uw rijk uit ook op deze dag. Breng zondaren toe, bekeer er velen. Onderhoud en versterk en voed en verzadig uw volk met het brood des levens. En geef dat alle die u vrezen het mogen ervaren, Heere, dat gij nog, die het werk begonnen zijt, het ook voortzet, totdat gij het voltooid zult hebben. Zegen al uw knechten, die gij roept en zendt, om uw woord uit te dragen in het midden van deze wereld. Bekroon hun arbeid met uw zegen. In hun arbeid, in zichzelf, is ook niet in staat om iets uit te richten, iets te veranderen aan het lot van één mensenkind. Arbeid van mensen is, als het erop aankomt, ijdel, zeker als het gaat om het verlossen van zondaren. Maar Heere, als gij die arbeid tot uw werk wilt maken en er uw werk in en door wilt volvoeren, dan zal het niet ijdel zijn wat wij doen. Geef, o God, dat zo uw werk voort mag gaan, dat uw naam geprezen mag worden en dat Satans rijk verbroken wordt en de listen van de vorst der duisternis verijdeld. Hoor ons als wij dit van u vragen, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We zingen nu Psalm 65 en daarvan het tweede en derde vers, 65, vers 2 en 3, een stroom van ongerechtigheden en daar zal ons het goede van uw woning. Behalve dus die eerste vrucht of dat eerste nut van de hemelvaart, namelijk dat de Heere Jezus aan de rechterhand van zijn Vader een voorbidder voor zijn kerk op aarde is, wijst onze catechismus ons ook op een tweede resultaat, een tweede vrucht van de hemelvaart van Christus. En dat is dat wij, en uiteraard zijn daar bedoeld de gelovigen, de ware gelovigen, wij hebben ons vlees in de hemel tot een zeker pand. Een pand hiervan dat Christus als het hoofd ons, die zijn lidmaten zijn, ook tot zich nemen zal. Een pand dus, de hemelvaart van Christus, als garantie, als onderpand, dat de gelovigen die van Christus zijn ook ten hemel zullen gaan. En wat is dat pand? Ons vlees. Dat ziet op het menselijk bestaan, op het lichamelijk bestaan van de Heer Jezus Christus. Hij is immers lichamelijk ten hemel gevaren voor de ogen van zijn discipelen, zoals de Bijbel ons leert en zoals onze catechismus ons ook zegt. Christus is zichtbaar voor de ogen van getuigen opgenomen in de hemel met dat lichaam waarmee hij hier op aarde geleefd heeft. Dat lichaam dat aan het kruis gestorven is, dat lichaam dat in de opstanding weer levend geworden is, dat lichaam in de handen waarvan de littekenen van het kruis nog zichtbaar zijn en de voeten waarvan nog doorboord zijn door de nagels van het kruis en de littekenen daarvan zijn nog zichtbaar. Ons vlees, dat is die menselijke natuur die de Heer Jezus Christus bij zijn komst in deze wereld aangenomen heeft en die hij nooit meer heeft afgelegd. Met dat lichaam, met dat bloed, met die menselijke natuur is hij naar de hemel gegaan. En zo is er dus in de hemel menselijk vlees en bloed. Een menselijk lichaam heeft Christus met zich meegenomen. Dat wordt bedoeld met ons vlees, want het is vlees van ons vlees. Hij is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij heeft hetzelfde vlees, hetzelfde menselijke bestaan aangenomen waarin God ons geschapen heeft. En dat heeft hij nu meegenomen naar de hemel. Dat zegt ons dus dat er in de hemel plaats is voor de menselijke natuur. Niet alleen voor engelen, niet alleen voor God, niet alleen voor geesten zonder lichaam, maar in de hemel is ook plaats voor vlees en bloed, voor een menselijk bestaan, ook voor een menselijk lichaam. De hemel staat open, als ik het zo mag zeggen, voor mensen. En nu dus kan een mens, als mens, ik bedoel niet alleen zijn ziel, maar ook zijn lichaam verlost worden. U herinnert zich nog wel uit het begin van de Bijbel, hoe nadat de mens gezondigd had, en nadat hij uit het paradijs verdreven was, hij geen toegang meer kreeg tot het paradijs, tot de Hof van Eden, en hoe hij van God geen toestemming meer kreeg om te eten van de boom des levens die in het midden van dat paradijs stond. De weg was afgesloten, er stonden bij de ingang van het paradijs cherubs met een vlammend zwaard die de toegang bewaakten en die de mens die het zou proberen om toch terug te keren moesten weerhouden. Nu is de weg tot de boom des levens vrijgemaakt. Niet het paradijs op aarde, maar het paradijs boven. En naar het woord van de Heere aan de gemeente van Efeze in het tweede hoofdstuk van de Openbaring, wordt ons inderdaad ook gesproken van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is, waar mensen nu toch weer naartoe mogen en kunnen. En hoe kan dat? Hoe is er nu weer wel toegang? Hoe is die gesloten toegang nu geopend? Doordat de voorloper is ingegaan. De voorloper, Christus. En hij heeft de weg gebaand. Hij heeft de deur ontsloten. Hij heeft toegang gegeven tot de boom des levens. En u mogen en kunnen zondaren toch weer eten van dat eeuwige leven. En in eeuwigheid Gods gemeenschap genieten. En voor altijd bij de Heere zijn. Niet alleen wat hun geestelijke bestaanswijze betreft, hun ziel. Maar ook met hun lichaam, met hun hele menselijk bestaan, altijd bij de Heere wezen. En de aanwezigheid van dat vlees van Christus, dat hij van de mens genomen heeft, is er nu de garantie van dat Christus straks een keer al de zijnen tot zich nemen zal. Onze catechismus legt dat uit door hier de beeldspraak van de schrift te gaan gebruiken, waarin de Heer Jezus genoemd wordt het hoofd en de zijnen zijn leden, zijn lidmaten. En u voelt dat wel aan, die twee horen bij elkaar, het hoofd en het lichaam, en dat lichaam bestaat dan weer uit verschillende leden of lidmaten. Die twee horen bijeen, hoofd en lichaam, die kun je niet van elkaar scheiden. Het hoofd zonder het lichaam kan niet gelukkig zijn. Christus zonder zijn gemeente is niet waarlijk gelukkig en bevredigd, want dan draagt zijn werk geen vrucht. En het lichaam kan niet zonder het hoofd. En vandaar, er komt een tijd dat wat nu nog gescheiden is, verenigd zal worden. En als het hoofd al in de hemel is, Christus, dan is dat de garantie en de belofte die niet falen zal, dat ook het lichaam straks weer volledig met het hoofd verenigd zal zijn. Het hoofd komt niet meer terug op aarde om hier samen met het lichaam één te zijn. Het hoofd is in de hemel en daar blijft hij. Maar dan geeft hij de garantie dat zijn lichaam er ook zal zijn. Al zijn lidmaten. Zo heeft hij het zelf ook uitdrukkelijk beloofd. Zo heeft hij er ook om gebeden. Ik denk aan een woord uit het hoge priesterlijk gebed, waar we de Heer Jezus tot zijn vader horen zeggen: Vader, ik wil dat waar ik ben. En hij spreekt dan nog op aarde, maar alsof hij al in de hemel is. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. U ziet het. De Heere biedt erom dat de zijnen, de gegevenen en de door hem gekochten en verlosten, bij hem en met hem zullen zijn, opdat ze zijn heerlijkheid zullen aanschouwen. En niet alleen heeft hij er zo om gebeden, maar in de zekerheid ook van de verhoring van zijn gebed, heeft hij het zijn discipelen ook beloofd. Ik denk aan het gedeelte dat we gelezen hebben in het 14e hoofdstuk van het Johannes-evangelie. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Ik kom weder, ik kom u halen. Ik kom u met mij verenigen in eeuwigheid, opdat u ook zijn moogt waar ik ben, namelijk in dat huis mijns vaders met de vele woningen, waar hij dan ook intussen voor al de zijnen plaats bereid zal hebben. U ziet het, hij spreekt in zijn gebed en hij spreekt in zijn belofte een verlangen uit naar de volle vereniging met zijn kerk. Hij wil hen bij zich hebben. Hij wil wonen in het midden van hen, want hij is met onverbrekelijke banden van liefde aan hen verbonden. Op aarde, toen hij nog bij hen was, was hij gedurig in hun midden. Was hij bij hen, naar zijn belofte, ging hij met hen mee. In de uren van de beproeving was hij bij hen. Als ze door het water gingen, was hij bij hen. Als ze door het vuur moesten, was hij bij hen. Hoe menigmaal heeft hij het niet voor hen opgenomen? Heeft hij hen niet verdedigd tegen de aanvallen van de boze? Tegen de aanvallen van de dienstknechten van de boze? De fariseeën bijvoorbeeld, die iedere keer weer opnieuw probeerden de discipelen van de Heer Jezus tot zonde te brengen en het hem moeilijk te maken. Christus heeft het bewezen dat hij bij en met hen wilde zijn. En dat zal nu straks volkomen zo wezen. Hij wil hen bij zich hebben. En als hij in de heerlijkheid van de hemel deelt, nadat hij zijn werk op aarde volbracht heeft, dan wil hij die heerlijkheid en die zaligheid niet voor zichzelf reserveren, maar dan wil hij er ook de zijnen in doen delen. Dan wil hij niet alleen zelf de heerlijkheid die de Vader hem gegeven heeft zien, maar hij wil dat de zijnen die heerlijkheid ook zullen zien en er ook in zullen delen. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En wanneer zal dat dan zijn? Wanneer zullen zij dan tot hem gaan? En wanneer zal hij hen tot zich nemen? Wel, u weet, dat gebeurt natuurlijk volkomen op de dag waarop hij wederkomt op de wolken des hemels. Dat zal de dag van het gericht zijn. Dat zal ook de dag van de open graven zijn. Dan gaan al de graven open. En dan zullen zij die gestorven zijn opstaan en dan zullen al Gods kinderen in de opstanding der rechtvaardigen delen. En dan zullen ze samen met Gods kinderen die op de jongste dag nog in leven waren, die overgebleven zijn, als één volk de Heere tegemoet gaan in de lucht. Zo spreekt immers de apostel Paulus erover in de eerste brief aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Want dit zeggen wij u door een woord des Heren, dat wij die levend overblijven, zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, met die gestorven en opgestane mensen dus, opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere zijn. Dat is het wat de Heere doen zal straks bij zijn wederkomst. Dan zullen al de zijnen hun hemelvaart hebben. Hun lichaam en hun ziel weer verenigd, want het dode lichaam is immers verrezen. En als complete mensen u alle last der zonde en alle gevolgen van de zonde afgelegd hebbende, zullen ze verheerlijkt in lichaam, ziel en geest de Heere tegemoet gaan in de lucht, hemelvaart. En zo zullen ze hem ontmoeten. En zo zullen ze altijd met de Heere zijn. Nooit meer van hem gescheiden. Maar wat straks in volkomenheid geschiet, dat geschiet in zekere zin gedeeltelijk al op het moment waarop zij sterven. Niet waar, onze catechismus beleidt, ik denk aan zondag 22, dat bij het sterven de ziel van stonde aan. Tot Christus haar hoofd wordt opgenomen. Dat lichaam volgt later ook. Maar van stonde aan is er de hemelvaart van de ziel. En dat betekent dat de dood, die wij als laatste vijand leren kennen, en zo wordt die ons in de schrift ook getekend, een vijand, een verwoestende en verdervende macht waar we gerust bevreesd voor kunnen zijn, omdat hij verwoest en afbreekt en ellende en leed veroorzaakt en ons wegrukt uit ons aardse bestaan. Een vijand die het leven dat God geschapen heeft afzoekt te breken en zoekt te vernietigen. Een vijand. Maar het betekent inderdaad dat die vijand nu ook door Christus tot zijn dienstknecht gemaakt wordt. En dat die dienstknecht moet doen wat Christus hem gebiedt te doen. En als Christus hem een bevel geeft om die en die van zijn volk te halen, omdat het tijd is, omdat de plaats bereid is, dan gaat de dienstknecht van Christus de dood uit om diegene die hij moet halen werkelijk te halen. Dan is de dood een dienstknecht van Christus geworden om Gods kinderen thuis te brengen. Thuis te brengen. Als de Heere dat woord wat hij gesproken heeft vervuld heeft, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Als de plaats in de hemel gereed is, zodat die plaats dat of dat kind des Heeren kan ontvangen. En als het naar Gods raadsbesluit en Gods beschikking tijd is, als de levensperiode voorbij is, dan wordt de dienstknecht gezonden, ga en hij gaat. En langs welke weg hij dan ook werkt, dat maakt dan geen verschil meer. Maar als ik plaats bereid zal hebben, kom ik weder. En zal u althans wat uw ziel betreft opnemen in heerlijkheid. En langs welke weg de dood dan werkt, dat is dan van minder belang. Wij kijken naar het tragische, wij kijken naar het schokkende, wij kijken naar het ontroerende, wij kijken naar de verschrikking die erdoor veroorzaakt wordt, maar als het een kind des Heren betreft, en de dood komt door middel van een dodelijke hartaanval, dan was dat alleen maar een bewijs dat de plaats klaar was. Wij kijken naar de aftakeling en de afbraak en het verschrikkelijke van het lijden op een ziekbed waar geen eind aan schijnt te komen, maar waarin lichaamskracht voor lichaamskracht wordt afgebroken en het hele bestaan wordt gesloopt en we zeggen, moet dat zo? Maar als het een kind des Heren is, is dat de weg waarlangs de dood werkt. Om op het moment en precies op het moment waarop de plaats klaar is, de laatste adem te laten uitblazen. En daarom duurde het zo lang, dat sterfbed. Omdat de plaats nog niet helemaal klaar was. Dat is ook een aspect van sterven als het Gods kinderen betreft. Ik kom weder tot u, om u tot mij te nemen.
langs welke menselijkerwijs gesproken tragische of diep ontroerende weg dan ook, ik kom weder om u tot mij te nemen, opdat gij zij moogt waar ik ben, en ze mogen beginnen van stonde aan te aanschouwen de heerlijkheid die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Als het tijd is, brengt de dood al Gods kinderen thuis. Thuis in dat vaderhuis. Is de plaats klaar, dan is het verzoenend bloed gepresenteerd. En dan is de tijd aangebroken waarop Christus zijn wens ook krijgt. Kijk, en dan kan het wel gebeuren, door de werking van Gods geest hier op aarde, dat een kind des Heren gaat verlangen om naar huis te mogen. En dan kan het in dat verlangen wel eens een keer lang duren. En dan kunnen we het, dan moeten we het ook leren om in deze de raad Gods uit te dienen. En dat stelt ons wel eens voor vragen en voor raadselen, ook de omstanders. Maar één ding is zeker, op grond van Christus gebed en op grond van Christus belofte aan zijn kerk, mogen we het weten dat er nooit één zo sterk naar de vereniging verlangt als Christus zelf. Dat zij bij mij mogen zijn. Hij verlangt naar zijn bruidskerk om haar bij zich te hebben. Hij verlangt naar al de zijnen die hij van de Vader gekregen heeft en die hij met eeuwige liefde bemind heeft. Hij verlangt naar al de zijnen die hij met de dure prijs van zijn bloed heeft gekocht en verlost uit al de heerschappij des duivels. Hij verlangt met al het verlangen van zijn heilige ziel naar de volledige vereniging met zijn kerk. Alzo zullen wij altijd met de Heere zijn, zo zegt Paulus, en dat spreekt van het heimwee aan de kant van de kerk. Maar de Heere zegt, zie hier, ik en de kinderen die mij de Vader gegeven heeft. En dat getuigt van het verlangen en van de beleving van de vreugde als hij ze bij zich heeft. Om nooit meer van hen gescheiden te worden. Om hen nooit meer in gevaar en in verdrukking te zien. Om hen nooit meer bedreigd te zien. Om hen nooit meer te zien met vuile klederen besmet door de zonde. Om hen nooit meer te zien struikelen en te zien vallen. Om ze nu altijd en dan in volmaaktheid heilig met zich bij zich te hebben. Dan is voor de kerk des Heren alle lijden voorbij en alle bestrijding en alle verzoeking en alle verzuchting en alle benauwdheid en alle angst en alle aanvechting en alle besmetting van de wereld en alle onreinheid en alle zonde die nog tegen hen haar wil in haar overgebleven is. Het is alles voorbij, het is dan alles nieuw geworden, een zeker pand. Zegt onze catechismus, een garantiebewijs, een onfeilbare belofte, het kan niet missen. Christus is er al, ons vlees, dan kan het niet anders, of dan zal die ganse kerk er ook komen, wat er ook op uit is om het te verhinderen. Wat er ook aan krachten te werk en te weer gesteld worden om de kerk, om het volk Gods uit de hemel te houden. Wat er ook gedaan wordt aan werk van de boze en al zijn trawanten om Gods kinderen tot zonde te brengen en hen tot afval te bewegen. Hoe de hel ook loeit. En hoe de machten van het kwaad zich ook sterk maken. Het kan niet anders. Ons vlees is daar. En daarom, we zullen er zelf ook zijn. Daar staat God, de drie enige, met zijn onfeilbaar woord, borg voor. Een zeker pand, dat hij die het hoofd is, zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Ik kom weder tot u. Niet misschien kom ik weder tot u. Niet ik zal er dan nog eens over denken of ik weder tot u kom. Maar ik kom weder tot u. En als hij bidt, dan spreekt hij niet in smekende taal, maar dan mag hij naar wat de Vader hem zelf gezegd heeft, eisen, eis van mij. Op het volbrachte werk mag hij het eisen, Vader. Ik wil dat diegene die gij mij gezonden heeft, bij mij zullen zijn. Oh, er is geen twijfel mogelijk. Er is subjectief, ik weet niet hoeveel twijfel mogelijk in het leven van Gods kinderen, dankzij aanvechtingen en bestrijdingen. En ik zal, zegt David, ondanks de belofte Gods aan hem gedaan, toch nog een deze dagen omkomen in de hand van Saul. Dat is hoe je het maar beleeft, en dat is vanwege zwakheid en zwak geloof en zelfs ongeloof. Maar als het gaat om de waarachtigheid en de vastheid van wat God beloofd heeft, van zijn toezeggingen en van zijn heerlijk woord, is geen twijfel mogelijk, al zou de hele hel zich tussen Gods belofte en die arme tobber stellen, dan gaat het woord van God nog door. En dan wordt die belofte van Christus nog vervuld. En dan wordt dat gebed van Christus nog verhoord. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn. Nee, zit er maar niet over in, kerk des Heren. Het komt goed. Niet omdat u zo trouw bent en niet omdat u het zo vast kunt houden. En niet omdat u standvastig zijt en niet omdat u de Heere zo getrouw beleidt. Maar omdat hij het gegarandeerd heeft. En omdat hij het in de hemelvaart van Christus nog eens een keer bevestigd heeft. Ons vlees, een zeker pand van onze hemelvaart. Maar dan moet je wel weten dat je erbij hoort natuurlijk. Want van wie geldt dat? Ik zei het zo pas al even terloops, toen ik antwoord in 49 las, het gedeelte wat we overdenken, ten andere, dat wij, ons vlees in de hemel enzovoort, wie zijn die wij? Ja, dat zijn de waarachtige gelovigen. Dat zijn, ik denk weer aan de uitdrukking die ik zo pas alweer genoemd heb, dat zijn de lidmaten van Christus. Nu laten we het op dat punt dan beproeven. Beproeven of wij ook daarbij horen. Bent u een lidmaat van Christus? Wat is dat, een lidmaat van Christus zijn? Dan ben je deel van zijn lichaam. En hoe word je deel van zijn lichaam? Niet door geboorte. Want dan horen we bij een ander. Bij wie horen we door onze geboorte? Bij Adam. Adam is onze voorvader. En heel het menselijke geslacht is met Adam in ellende gevallen en zondaar geworden. Van nature, dat wil zeggen, zoals we op de wereld komen, zoals we geboren zijn, zijn wij geen lidmaten van Christus. Want we zijn niet door het geloof aan hem verbonden. Wanneer wordt de mens een lidmaat van Christus? Als hij uit Adam overgeplant wordt in Christus. Als je losgemaakt wordt van dat oude bestaan en ingezet wordt in zo'n nieuw bestaan. Dat mag u noemen wedergeboorte. Maar dan wedergeboorte heel nauw verbonden met en aan geloof. We worden van dood levend en zo door het geloof ook Christus ingeplant. Aan Christus verbonden. Kijk, als dat gebeurd is, als je dat in je leven weet, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Als je dat weet, dat de Heere je getrokken heeft, onweerstaanbaar en onwederstandelijk, uit de duisternis en je gebracht heeft in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht, En als de Heere licht gegeven heeft over je staat en toestand en de ellende daarin, en als hij zichzelf in Christus geopenbaard heeft, als die God van zaligheden, en wat daar dan ook allemaal maar bij hoort, en hoe de Heere dat dan maar behaagt te werken, maar als er die overgang is, dan mag je een lidmaat van Christus zijn. Dat is niet de natuurlijke zaak, dat is geen zaak van geboorte, dat is geen zaak van godsdienst, dat is geen zaak van een bepaald soort opvoeding, dat is geen zaak van een bepaald soort leiding in je leven, dat is een werk van goddelijke genade, dat is een werk van de Heilige Geest. Een lidmaat van Christus moet je worden. Moet je door God gemaakt worden met een en door een uit God geschonken geloof. Met andere woorden, lidmaten van Christus, dat zijn niet alle mensen. Dat zijn ook niet alle kerkmensen. Onbekeerden zijn dat niet. En dus onbekeerden, mensen met een onveranderd hart en met een onveranderd leven, zijn ook mensen die er niet bij horen als hier gezegd wordt, Christus zal ons tot zich nemen. Niet waar, zo'n hemelvaart krijgt niet iedereen. Integendeel. Als je geen lidmaat van Christus bent, als je hem niet toebehoort, als je niet zijn eigendom bent, als je in hem geen waardij hebt leren zien, als je hem niet door een waar geloof verbonden aan hem bent en hem niet in waarheid lief hebt, dan sta je buiten hem. En buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan is er geen hemelvaart in ons vooruitzicht. Integendeel, precies het tegenovergestelde. Zo min als Adam terug mocht in het paradijs om te eten van de boom des levens, zo min heeft een onbekeerd mens toegang tot de hemel. Wat moet hij er trouwens doen? Hij zou het er niet eens uithouden. Hij zou het er niet eens naar zijn zin hebben. Wat moet je met een onveranderd hart in de hemel doen? Wat moet je bij God doen? Hier zoek je zijn aangezicht en zijn gemeenschap te ontvluchten. Hier ga je op in de dingen van beneden. Hier zoek je het gezelschap van de aarde en van de wereld. Wat moet je bij God doen? Bij die heilige en bij die rechtvaardige God die lust heeft in gerechtigheid, terwijl je zelf geen lust hebt in gerechtigheid. Wat moet je er doen? In de gemeenschap van de heilige engelen, wie lust het is op zijn wenk te staren. En als de Heere u een wenk geeft, dan probeer je te vergeten. Wat moet je in die nabijheid van de heilige engelen doen en van dat verloste volk van die heiligen die God gedurig voor hun aangezicht plaatsen omdat ze hem van harte lief hebben en die het lam gaan volgen waar hij ook heen gaat. En als de Heere ons de weg wijst, dan gaan we op een andere weg. Wat moet je er doen zonder dat je hart veranderd is? Je zou het er geen uur uithouden. Je zou je op allerlei manieren in de hemel niet thuis voelen. En daarom het is nodig dat niet alleen die plaats daar bereid wordt, maar wij moeten ook bereid worden, klaargemaakt worden voor de hemel. En het eerste wat daarvoor nodig is, is een verandering van heel je binnenste, van heel je innerlijk. Dan moet het van binnen heel anders worden. Dan moet God waarde gaan krijgen. God moet het voorwerp van mijn liefde worden. Dan moet ik anders tegenover God gaan staan, zoals die verloren zoon in de weg der bekering heel anders tegenover zijn vader moest gaan staan en over zijn vader moest gaan denken en over zijn vader moest gaan spreken. Want dat ziet u toch wel in de gelijkenis. Voor en na zijn bekering, er is een verschil van dag en nacht. ten aanzien van wat hij van zijn vader denkt en zegt. En zo is het ook als een mens bekeerd tot God bekeerd wordt, dan gaat hij anders denken over God. God die hij tot nog toe missen kon, die hij niet werkelijk miste toen hij hem kwijt was omdat hij geen waarde had. God aan wie hij geen band had, God aan wie hij geen gehoorzaamheid had, God tot wie hij geen liefde had, wordt door het werk van de Heilige Geest een heel andere God. En dan gaat het in beginsel toch zo worden dat we die God die we versmaad en miskend en gepasseerd hebben, nu gaan zoeken omdat we hem niet meer kunnen missen. Nu gaan liefhebben omdat hij zichzelf dierbaar voor ons maakt. Nu begeren te gehoorzaam. Wat gebeurt er met Paulus als hij tot bekering komt? Dan is het eerste wat je moet zeggen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zo gaat de mens niet alleen anders over God denken, maar ook anders over de zonde die hij goed gepraat heeft, die hij vergoelijkt heeft en waar hij niet zo zwaar aan tilde, waar hij excuses voor had. Hij praatte het niet allemaal goed, maar goed aan de andere kant, wat kon hij er ook verder aan doen? Maar als Gods geest gaat werken, kun je zo niet meer spreken, kun je zo niet meer redeneren, dan gaat zonde zonde worden en zonde wordt gruwelijk en erg en zielsverwoestend en God onterend. En we gaan die zonde mijden en vlieden. En er komt een andere keuze en een lust tot gerechtigheid. En zomaar voort. Heel het uitzicht, heel de visie van een mens wordt anders als God hem gaat bearbeiden en hem een lidmaat van Christus gaat maken. Maar als die dingen ontbreken en als God nog een vreemde is en als gerechtigheid nog geen begeerlijke zaak is en als heiligheid iets is waar je eigenlijk een beetje vreemd tegenover staat en waar je niet aan wil om nou heilig te leven, dan mag je dit niet. Wat moet je dan in de hemel doen? Reken er dan ook niet op dat u er komt. Als u de bekering, de waarachtige bekering tot God niet zoekt, niet begeert, niet met ernst najaagt, blijft de poort van de hemel dicht. Want die staat alleen open voor lidmaten van Christus. Waar is de reis heen? Waar bent u naartoe onderweg? Hebt u grond om te geloven dat het eindpunt van uw reis de gouden Godstad is? Wat voor wederwaardigheden er dan ook nog zijn hier onderweg. Maar hebt u grond om te geloven dat het eindpunt van de reis is straks door Christus opgenomen te worden en bij hem te mogen zijn? Hebt u het geleerd om God boven alles te zoeken en lief te hebben? Hebt u het geleerd om hemelsgezind te worden? Hebt u het geleerd om te zoeken de dingen die boven zijn? Ik ga daar volgende week bij Leven en Welzijn wat nauwkeuriger op in, wat dat inhoudt, want dat volgt in het laatste stuk van antwoord 49, zoeken de dingen die boven zijn. Maar zo wordt het dan, zo wordt het dan. Als je op reis bent naar dat betere vaderland, dan zend je verspieders uit om dat betere vaderland hier op aarde al een beetje te leren verkennen. En dan mogen die verspieders wel eens van de vrucht van dat land meebrengen. Zoals in Israël toen ze nog in de woestijn waren, de verspieders de druiventrossen van Eskol meebrachten. Om iets te laten zien van de rijkdom en van de heerlijkheid van dat land. En dan wordt de ziel verkwikt en het heimwee versterkt en het verlangen verlevendigd. Om daar te zijn, bij Christus te zijn. Om zo aan de moeilijke pelgrimsreis een einde te zien komen en verlost te worden van zonde en ongerechtigheid. Om God dan tenslotte te kunnen dienen in volmaaktheid voor zijn aangezicht. Hemelsgezindheid legt God in het hart van zijn pelgrims. Hij maakt hen ook klaar. De plaats wordt bereid. Zij worden ook bereid. Die plaats is straks klaar om hen te ontvangen. En zij zijn straks klaar om de hemel te ontvangen. U zegt, maar dat klopt niet met wat de schrift ons zegt. Want dan hoor ik zo'n pelgrim, die toch zeker op weg naar de hemel is, en die dat ook getuigen mag. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere mij in die dag geven zal. We horen zo iemand klagen, ik ellendig mens. We horen hem klagen over zijn gebondenheid aan de aarde. We horen hem klagen over het goede dat hij wil doen, maar wat hij niet doet. En het kwade dat hij niet wil, wat hem toch bij ligt. Hoe is dat dan met die hemelsgezindheid? Hoe is dat dan met die vernieuwende en die doorgaande vernieuwingen van de werkingen van de Heilige Geest? O ja, er komt veel aan tekort. Twee mens is het nog, die pelgrim, een twee mens, het goede dat hij wil doen, jawel, dat doet hij vaak niet, dat ziet u. En het kwade dat hij niet wil, dat doet hij vaak juist wel en dat ligt altijd bij de hand en dat is de gespletenheid. En vandaar dat het gebed van de pelgrim blijft, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Maar er ligt wel een beginsel in, een verlangen, een hemelsgezindheid. Er is veel dat niet deugt en in veel komen ze tekort en het moest ook anders en het moest ook beter en het leven behoorde ook heiliger te zijn en God diende een grotere plaats nog in te nemen en de liefde tot de Heere en tot zijn dienst diende sterker te zijn en het mijden en vlieden van de zonde diende consequenter te gebeuren. Toch. Doordat de Heere die het goede werk begonnen is, het ook voortzetten en het voleindigen zal, hoeven we ook over het resultaat van dat werk niet in te zitten. En al zijn ze in zichzelf dan nog zo onwaardig, en al zijn ze in zichzelf nog zo vol tekortkomingen, en de Heere zelf ligt er ons over in. Hij door zijn geest inspireert Paulus om die klachten op papier te zetten. Ik ellendig mens. En de Heere wil het ons zomaar duidelijk voor ogen stellen dat we maar niet te veel verbeelding moeten hebben ten aanzien van heiligheid die we al bereikt hebben en volmaaktheid waar we al een stuk in gevorderd zijn. De Heere zegt het duidelijk, ik zal mij doen overblijven een ellendig en een arm volk. En dat betekent maar niet dat ze naar aardse maatstaven ellendig en arm zijn. Alleen, al is het in vele opzichten ook waar dat in dat opzicht de Heere niet vele edelen en rijken verkoren heeft. Maar als hij over die ellende en die armoede spreekt, dan is dat ook een geestelijke ellende en een armoede. En zo bevinden ze zichzelf. Zo ondervinden ze het in hun leven. Zo zijn ze ook in de beleving steeds weer mensen met lege handen, arm en gebrekkig. En zo hebben ze iedere keer weer te klagen en ook zichzelf aan te klagen vanwege zonde die nog overbleef en zwakheid die nog aankleeft. En dat ze zich met zulke ijver om God te dienen niet begeven als ze schuldig zijn. En elke dag maar weer vergeef ons onze schulden. En hoewel de schrift het ons zo voorhoudt en de Heere het ons zo duidelijk maakt. Om alles maar af te breken wat maar een klein beetje op zelfvoldaanheid zou gaan lijken in het leven van zijn kinderen, zegt hij toch, toch, van dat ellendige en arme volk, van die mensen onvolmaakt en gebrekkig en met schuld en met zonde en iedere keer weer afgeweken en ontrouw, zegt hij toch van die mensen, ik denk aan wat hij schrijft, aan de gemeente van Sardes, doch ge hebt enige weinige namen ook te Sardes, die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, omdat zij het waardig zijn. Waardig? Jawel, een toegerekende waardigheid. Een waardigheid uit Christus. Een waardigheid om de volkomenheid van zijn offer en bloedstorting. En zo gaat de Heere toch door met het werk in het leven van de zijnen. En zo maakt hij hen toch geschikt. Nee, in zichzelf niet, maar hij maakt ze geschikt om straks te wonen in dat vaderhuis met de vele woningen. En zo werkt hij ook in hen. zo bearbeidt hij ook hen om de Heere toe te bereiden. Een toegerust volk. Nog eens verlangt u naar die volkomen zaligheid. En die volkomen gemeenschap met de Heere. Omdat de wereld u hoe langer hoe minder belang inboezemt. En hoe lang omdat u meer en meer ook gaat ontdekken dat... Ja, dat wat de wereld u biedt uiteindelijk ook geen werkelijke bevrediging geeft. Maar dat u nou uw hart mag zetten op dingen boven, op dingen van God, op God zelf, het allerhoogste en eeuwig goed. Is dat de begeerte, de keus van uw ziel geworden, hem te mogen volgen, hem te mogen dienen, hem te mogen liefhebben? Er kan veel twijfel en vrees zijn als het gaat over de vraag, ook aan een kind van God, ga je nou naar de hemel? Ga je nou naar de hemel? Weet je dat? Met alles wat er gebeurd is, kan er nog zoveel vrees zijn om die vraag bevestigend te beantwoorden. Met alles wat je ontvangen hebt, kan er nog zoveel twijfel zijn, waardoor je het antwoord op die vraag schuldig blijft. Als je aan de toekomst denkt, ja, hoe is het nou? Zal ik dan toch nog een keer bedrogen uitkomen? Heb ik het me maar allemaal verbeeld? En toch, ja, in het leven van alle die de Heere vrezen, zal dat toch als het goed is de zaak zijn waar het om gaat. Dat te mogen weten. En op goede gronden te mogen weten. Dat die toekomst veilig is. Dat die zaligheid zeker is. Waar is de reis heen? Oh, zegt iemand, wist ik het maar. Dan weet ik dat u voor uzelf nog ook ten aanzien van de kennis van Christus voor een groot deel in het duister verkeert. Als u niet weet waar de reis heen is, als u niet weet dat dat inderdaad straks ook uw toekomst en uw perspectief is, dan komt dat omdat die relatie hoofd-lidmaat nog niet opgeklaard is. Waarom niet? Als dat helder, als dat duidelijk is, als de Heere daar geesteslicht over geeft, dan is de vraag van waar gaat de reis heen ook niet moeilijk te beantwoorden. Op grond van de waarachtigheid van Gods toezegging, zie dan dat u erachter komt wat Christus voor u is. Zie dan licht en genade te ontvangen om die kennis te mogen bezitten. Hij is het hoofd, en door genade, door het werk van Gods genade in mijn leven, mag ik zijn lidmaat zijn. Zie licht, zie een antwoord van God te ontvangen. Op die vraag ben ik van hem, is hij de mijne en ben ik de zijne. En als hij de mijne is en als ik de zijne ben, dan is die verhouding voor eeuwig. Amen. We zingen Psalm 73, het 12e vers.
Heere, wij zeggen uw grote naam, dank dat u ons hier een ogenblik wilde samenbrengen en dat we mochten luisteren naar uw goddelijk evangelie, de zekerheid van de zaligheid van allen die u vrezen. Heere, tot in de volkomenheid toe, tot in de hemelvaart van al uw kerk toe hebt gij voor de zaligheid gezorgd en er ontbreekt niets aan. En u zult ze allen thuis halen, Heere Jezus Christus, allen die gij van eeuwigheid hebt lief gehad en die gij in de tijd opzoekt en trekt. De kleinen en de groten, Heere, er zal geen klauw achterblijven. Satan zal er niet één hebben voor wie gij uw leven gegeven hebt. Maar Heere, wij bidden van u, geef uw kerk daar nou uit te leven en daar de vertroosting uit te mogen ontvangen. En daar ook de hoop uit te mogen voeden, om zo hemelwaarts te streven en te leven met het hart omhoog, met het hoofd omhoog, zoekende de dingen die boven zijn. Heere, wij bidden van u, heilig uw woord aan het hart en geef er de kracht uit te ervaren, maar ook diegenen die u niet kennen, Heere, die geen lidmaten van Christus zijn, o wij smeken u dat gij er nog velen tot bekering wilt brengen. Velen die nu nog op reis zijn naar het eeuwig verderf en die geen enkele grond hebben om te vertrouwen en om te hopen dat het straks nog goed zal komen. Heere, o wij vragen u werk met uw genade, zo krachtig dat zulken leren vragen naar u, leren bidden om dat wonder dat gij alleen werken kunt, het wonder van de wedergeboorte. Heere, wij smeken u, gedenk gij zo een ieder van ons en wilt gij datgene wat uw hand gewerkt heeft versterken, hoe zwak het dan ook mogen zijn en hoe aangevochten en hoe bestreden bij tijden dan ook. Heere, versterk hetgeen gij hebt gewrocht en laat uw hulp door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. 23, het derde vers. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.